Wij lezen uit de Heidelbergse Catechismus zondag 17. Zondag 17, dat is vraag en antwoord 45. Daar vraagt de onderwijzer: wat nut ons de opstanding van Christus? En het antwoord luidt: ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is onze opstanding van Christus een zeker pand onze zalige opstanding. Tot zover. Wij zouden letten: hij heeft de dood overwonnen om ons de gerechtigheid te geven. Hij wekt op tot een nieuw leven. Zijn opstanding is pand van onze opstanding uit de dood. Verleden week hebben wij stilgestaan bij hoe hij door zijn opstanding de dood overwonnen heeft, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Wij hebben gehoord van de blijde boodschap van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Hoe hij daarin heeft getriomfeerd en openlijk van de Vader is voorgesteld als degene die het werk heeft volbracht, de strijd heeft volstreden. Alleen al het woord opstanding geeft, wanneer de Heilige Geest het ons leert zien, reden tot blijdschap. Juist daarom, omdat wij van onszelf midden in de dood liggen en alleen verwachten de kracht van de opstanding van en door onze Heer Jezus Christus. Nu gaat de Heidelberger verder om, nadat hij het heil heeft genoemd dat door Christus is teweeggebracht voor zijn kerk, om nu ons een ogenblik te bepalen bij de kracht van zijn opstanding die zich verheerlijkt midden in onze dood, midden in ons sterven en sterfelijk leven. Dan mogen wij wel denken wat wij gezongen hebben: o mijn God, de trotsaard spannen, boos te samen met tirannen, tot mijn dood en zielsverdriet, zij ontzien uw hoogheid niet. Alles wat buiten ons en in ons werkzaam is, is werkzaam tot onze ondergang. Dit is juist de kruissituatie van de gemeente van de Heer Jezus Christus. Om nu enerzijds te weten: gij zijt gestorven en uw leven is nu met Christus verborgen bij God. Gij zijt begraven en opgestaan tot en in een nieuw leven. Gij zijt met hem medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en in de misdaden en in de zonde. Dat is de ene zijde. En de andere zijde is: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En ik heb wel een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens, maar er is een andere wet in mijn leden die mij gevangen neemt. Een wet van zonde en dood. Zie, dat is nu het kruis voor de gemeente van Christus, voor zijn kinderen tot de jongste dag. En daar kan verademing zijn, en daar kan verlevendiging zijn door het allerheiligste en dierbaar geloof, maar aan alles blijkt toch. Het voorlopige, het tijdelijke, het betrekkelijke, het gebrokene van het leven hier aan deze zijde van dood en graf. En dat wij zien door een spiegel in een duistere wezen. En dat het volmaakte nog niet gekomen is. Want wat zegt de Heidelberger? Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Vrucht van de opstanding van Christus. In de eerste plaats stelt dit antwoord duidelijk dat er buiten Christus niets is om te kunnen opstaan tot een nieuw leven. Ik zeg dat niet als een domper, in de zin van wat spijtig dat wij niets kunnen. Maar ik zeg het in tegendeel tot blijdschap en verheuging van alle ellendigen die hun hand niet ten goede kunnen opheffen en die niet bekwaam zijn tot enig goed. Dat wordt ook niet van ons verwacht, want wij hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God. Wij kunnen onszelf wel in een roes en in een zeker enthousiasme opwekken en tot zekere hoogte opvoeren. Maar het houdt geen stand en het kan God niet behagen. Alle levenssappen die wij trekken uit die eerste Adam, ons bondgenoot, reiken nooit meer tot God. Het is onmogelijk voor degene die in het vlees zijn om hem te behagen. En ik zei reeds, dat verwacht de Heer ook niet van zijn kerk. Dat zij door hun kracht zouden opstaan tot een nieuw leven. Dat zij door eigen inspanning hun leven op een hoger niveau zouden brengen. Dat zij door hun werkzaamheden het stof zouden ontvlieden en alleen hem roemen die blijdschap geeft. Gelukkig niet. Daarom, voor diegenen die hun behagen mochten vinden in de oude, beproefde leer der zaligheid, dat God het alleen is die de dode levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof ze waren, voor hen is het een troost. Voor hen is het niet tot benauwing en beangstiging, maar in tegendeel, het is de bevestiging van wat ze in de praktijk van dit leven ervaren, dat het hun onmogelijk is om in een nieuw leven op te staan en om zich te ontworstelen aan de grijparmen van de zonde en van de dood. Daarom is ook dit heilig evangelie, ten andere worden ook wij. Er was sprake in de eerste plaats van ook hij. Hij is opgestaan uit de doden. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is de uitdeler nu van de menigerlei gaven en genade Gods. Ja, ook aan de wederhorigen om bij hem te mogen wonen. O Heere God. Maar nu ten andere. Ja, dat is op zich in dit verband ergens een schoon woord. Ten andere. Waarom moeten we op dat woord even letten? Omdat wij zo anders zijn. omdat wij mens zijn. Omdat wij in het licht van die Zoon van God, die verheerlijkte middelaar Gods en der mensen, wat zijn wij dan vleeselijk verkocht onder de zonde. Je zou zeggen, de Vader heeft aan hem genoeg. Aan die tweede Adam die opgestaan is uit de doden. En de Vader kan al die andere Adamskinderen gemakkelijk missen. Want het is een afvallig en wederspannig kroon. Die lijn, die proef je in de evangelie. Je proeft het aan de discipelen, aan hun schrik en hun vrees. Als de opgestane verschijnt, ze kunnen het maar niet aanvaarden. Dat hij hun oudste broeder is. Dat hij hun ten goede dat werk heeft gedaan. Zelfs als hij op de berg zijn met zoveel, na zijn opstanding, dan lees je, ze baden hem aan en sommigen twijfelden. Daar spreekt iets uit van die afstand die er gevoeld werd. Tussen de mens, zoals hij op aarde wandelt, en tussen de middelaar die verheerlijkt was, en nu een heerlijk lichaam ook ontvangen heeft. Ze kunnen het niet beslaan. En nu staat er hier ten andere. En dan sluiten wij ons daarbij aan. Wij zijn zo geheel anders. Wij liggen zo geheel in de lijn van de mens. De sterfelijke, broze, zondige mens. En Jezus Christus, hoewel in ons vlees en bloed gekomen, hij is zo onaantastbaar, heerlijk, verhoogd aan de rechterhand van de Vader. Johannes op Patmos ziet hem, en als hij hem ziet in dat visioen, in zijn heerlijkheid, dan lees je, en hij viel als dood aan zijn voeten. Die afstand, dat anders zijn, dat mens zijn, dat vlees zijn, dat je bewust zijn, dat je altijd weer in je gedachten, in je innerlijk, in al de vezelen van je menselijk bestaan, werkelijk een mens bent. Die niets goddelijks meer heeft, die niets geestelijks meer heeft, maar die in alle bekrompenheid gebonden is aan het zichtbare, aan het zienlijke, die in alle opzichten aan de aarde vastgebonden zit, met al de vezelen van zijn bestaan, een mens. Zou een mens niet als dood neervallen, als hij dan zou zien op hem, die zo heerlijk is dat er een vuur uit zijn mond uitgaat, en dat hij zo groot en ontzagwekkend is, dat niemand voor hem kan blijven staan? Ach, je zou de gedachte terecht of ten onrechte kunnen koesteren. Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen dat gij hem kent en gunsten wil bewijzen? Die zoon, ja, hij is zoon van God en zoon des mensen. Hij heeft de strijd gestreden, hij heeft het geloof behouden. Hij is er doorgekomen en hij is teruggekeerd naar de heerlijkheid die hij bij de Vader had, voor de wereld was. Maar wij, Wij zijn hier op aarde. Wij zijn mensen. Wij worden geconfronteerd met woorden in de schrift die ons aanwijzen. Kwade begeerte, hoererij, overspel, dieverij, ketterij, partijzucht, liefdeloosheid, ongeloof, verachteren in de genade, eerste liefde verlaten, schipbreukelingen, noem maar op. Waar in het woord van God zoveel vermaningen geschreven zijn. Als je dat dan tegenover elkaar zet, dan zeg je: wat hebben wij met u te doen? Jezus, gij zoon van David, zijt gij gekomen om ons te pijnigen voor de tijd? Want wij horen niet bij u. Wij horen bij de aarde en bij de dingen die voorbij gaan. Wij zijn vlees en wij kunnen u niet behagen. En nu ten andere. Ja, het is heel wat anders. Eerst werd de aandacht gevraagd voor hem die oneindig groot is en verheven, die de dood overwonnen heeft. Nu wordt de blik gevestigd op die anderen, op die schapen, op die mensen, op die zondaren. Ten andere worden ook wij door zijn kracht beter mee eens. Dat is een hele levensles. Door zijn kracht. Wist je dat ons hele leven staat toch in het teken? Al hebben we van onze kinderen jaren af gehoord van de genade van onze Heer Jezus Christus, die daar hij rijk was, arm geworden is om ons wil. En dat hij gezegd heeft: ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Dat het toch in de praktijk, in de ervaring, zo'n diep ingrijpende les is om dat te leren door zijn kracht. Dat we wel een vlag hebben van genade en vrije gunst en dat hij het alleen is. Maar om nou in de praktijk van het leven te leren aanvaarden dat we zulke dode zondaren zijn, dat we de dood verkozen hebben boven het leven. En dat wij die wankele kracht van onszelf begeren boven de kracht van zijn opstanding uit de dood. Dat we onszelf ook meer vertrouwen dan te betrouwen op de kracht van zijn opstanding. Ik zei, dat is niet in woorden goed te maken. Dat is een praktijk. Dat is een levensles om te leren aanvaarden dat hij alleen ons helpt. Dat hij alleen ons die genade kan geven om op te staan. Dat hij ons alleen tot Vaders huis kan doen terugkeren. Vaak denkt de mens: ja, maar ik wil toch wel. Of de mens denkt: ja, ik ben wel zus of zo, maar ik zou toch wel. Kijk, altijd en altijd komt dat boven. En zeker ook wanneer de Heere genade verheerlijkt heeft aan de mens, dan denkt hij dat hij door middel van die hulp die hij van God ontvangen heeft, door middel van die wederbarende genade, denkt hij: nou kan ik vooruit. Nou kan ik dit en dat doen. Nou ben ik een ander mens. Dan heb ik mijn lust niet meer in de dingen van de tijd. Ik heb mijn lust niet meer in de dingen van de eeuwigheid. Ik heb mijn lust niet meer in de zonde en noem maar op. Ik denk, kan die denken. En dan de praktijk. Dat die erger is dan de mens in deze wereld buiten God. Dat hij van binnenuit, een wereld in het klein is. Dat hij een televisie bij hem draagt waar hij de knop nooit vanuit kan zetten. En dat hij wil het niet weten. Maar dat hij zo vreselijk uit de aarde aards is. Dat hij niet één centimetertje kan vorderen ten goede. Dat is een ontzettende levensles. Dat hij met al zijn bidden, met al zijn pogingen, met al zijn heimelijk ingebeelde geloof dat er wat gebeuren zal en dat de Heere nu zal komen, dat hij blijft hangen tussen de wal en het schip. Hij ziet geen uitkomst. Hij ziet geen rechterhand die hem eruit trekt. Het is net alsof er totaal geen onderscheid is tussen de mens die leeft buiten de beademing van het woord in de wereld en de mens die leeft onder dat dierbaar evangelie. In dat alles maakt hij nog wat beweging. Hij probeert nog in woorden tenminste de zaak recht te houden en recht te spreken. Maar eigenlijk is hij de grond onder zijn voeten kwijt en drijft hij daar maar heen als een hulpeloos schepsel. En dan hebben mensen soms menigmaal in zijn leven gezegd, ja, het is allemaal vrije genade. Het is een soeverein werk, ja, dat is het zeker. Maar om dat nou in de praktijk van je leven te ervaren, dat is wat anders. Met soeverein werk bedoelt hij dan meestal, als hij dat gewoon zegt, een ander de mond te snoeren van ik heb het en jij hebt het nog niet, maar je kan het nog krijgen. Met soeverein werk bedoelt hij daar dan een of andere leerstellige uitspraak mee. Maar om in de praktijk van je leven te ervaren dat je als een hulpeloos stukje wrak houdt, daarheen het drijft op die leven. En dat er maar één is die waarlijk helpen kan in alle nood. Dat is een hele les. En dan komt de Heer heel anders dan dat je denkt. Dat is allemaal zo vreemd. Het is net alsof de Heer een mens zomaar in de dood laat verzinken. Of dat de Heer een mens zomaar hulpeloos laat varen. Alsof de Heer zomaar een mens overgeeft aan zijn reis naar de rampzaligheid. En er is geen ene ophouwer op de weg die hem tegenhoudt. Met al zijn bidden, met al zijn pogingen. Het lukt hem niet. De hemel die blijft net zo strak als altijd. Het woord wat hij leest, het spreekt hem niet aan of het getuigt tegen hem. Zijn gebeden komen niet verder dan de zolder van zijn huis. Ach, wie zou dat allemaal kunnen noemen? Wat een afbraak. En soms gaat hij nog met de nachtschuit heen. Kan ook nog. Dat we allemaal zitten te wachten tot er een woord komt van geloof en van vertrouwen en van zekerheid en van blijdschap en noem maar op. En dan is het sterfbed ook allemaal nog even akelig. Dan zeg je, ja, ging weinig vanuit. En dan zoeken we naar een oplossing en die proberen we dan ook te geven dat de Heer vrij is enzovoort. En dat de mens maar een toontje lager moet zingen. Zo proberen we dan de zaak een beetje aannemelijk te maken. Maar als we eerlijk zijn, dan moeten we zeggen, we begrijpen er totaal niets van. We begrijpen het niet. En we kunnen in het vlees niet aanvaarden dat wij nou de weg gaan van alle vlees. We kunnen niet aanvaarden dat het hier op aarde uitloopt in een sterfproces. Met hem één planting in de gelijkmaking van zijn dood. Een tarwegraan dat in de aarde valt en sterft. Kunnen we niet aanvaarden. Ten andere, worden ook wij. Proef je de woorden, wij ook? Dat had ik niet gedacht. Nee, dat had ik zeker niet kunnen denken. Nee hoor, ik had veel eer gedacht dat er hier op aarde wat inbeelding komt, wat godsdienstig enthousiasme, maar in werkelijkheid niks. Ik dacht bij mezelf, God kan niks te maken willen hebben met een mens zoals ik ben. God kan toch niet op weg gaan met een zondaar. Er is toch zoveel vreselijke ergernis voor God in ons bestaan, dat de Heere God, al zou hij het proberen om met ons op weg te gaan, dat hij toch al heel spoedig zou zeggen, nee. Nee, met zo'n mens kan ik niet vooruit. Het is veel te erg, te onverbeterlijk. Nu staat dat als een soort wonder. Ten andere, worden ook wij. Er ligt iets in van verbazing. Wij? Wij? Waar Jesaja zich bij insluit en zegt, wij deden het land geen behoudenis aan. De inwoners der wereld vielen voor ons niet neder. Wij waren bevrucht. Wij hadden de smarten, wij hebben niet dan wind gebaard. Wou je dan nog wat zeggen? Wou je dan nog ergens op rekenen? Nou, dat is nou ook het wonder. Ten andere worden ook wij. De kerk kan niet losgemaakt worden van de Christus. Het hoofd kan niet losgemaakt worden van het lichaam. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Wat is dat toch? Moeilijk. Waarom is dat moeilijk? Ja, dat die Heidelberger dat zegt. En dat de schrift daarvan spreekt, zoals wij horen lezen, indien wij dan met Christus zijn opgewekt. Zo gaat ons zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is, en niet de dingen die op de aarde zijn, dat die mensen dat gezegd hebben. Maar ik, hoe moet ik dat zeggen? Ik durf er haast niet over te spreken, over een nieuw leven, over opgewekt worden. Want als ik de naam nog maar noem van dat nieuwe leven, dan zijn er wel duizenden stemmen die mij uitlachen, die mij bespotten, die mij vervloeken, die mij tot in de hel toe wegsturen en die zeggen, wat? Hoe durf je het woord te noemen? Nieuw leven. Je bent veel erger dan de rest. Je bent veel kwaaier dan de meest boze zondaar. Moet jij over een nieuw leven spreken? Je bent oud en verouderd en nabij de verdwijning. Ten andere worden ook wij. Ook wij. Petrus. Manasse, Paulus, slechte vrouw, tollenaar, zondaar, ruwe soldaat, ook wij. Jullie? Ja, wij. Wij worden opgewekt tot een nieuw leven. Hoe is dat dan? Ik durf u niet bezig te houden met bepaalde systemen die zo'n fysiologische indruk maken in die zin dat er in mij iets zou zijn dat zich langzaam ontwikkelt tot tot een soort levensboom. Ik durf het niet. Ik durf u ook niet te vermoeien met de voorstelling van een nieuw deel dat in mij zou zijn. Een wederom geboren deel. En waar ik nu als wederom geborene uit werkzaam moet zijn. Om een heiligmaking te voltooien. Ik durf het echt niet. Omdat mijn hart mij veroordeelt. En Gods heilige wet er geen genoegen mee neemt. Met het halve werk. Of het bijna volmaakte werk. Het neemt er geen genoegen mee. Wat dan? Man, hoe moet het dan? Is dat dan niet waar? Dat hebben we toch altijd gehoord, dat nieuwe deel. Dat ene deel dat niet kan zondigen en dat andere deeltje wat alleen maar zonde is. En wat alleen maar de zonde wil. Zo is het toch wel zeker? Nee, ik durf het u niet te zeggen. Het is veel erger. Ik, mensenkind, met alle genade die God verleent, ik ben van mijn hoofd tot mijn voeten toe vleeselijk. Er is nog niet één stukje nieuw. Als je die hele mens zou ontleden, dan kom je nergens een nieuw deel tegen. Overal stuit je op vlees. Overal stuit je op mens zijn, zondaar zijn. Wat dan? Wat is dat dan toch? Ook wij door zijn kracht opgewekt. Tot een nieuw leven. Wat is dat voor een wederbarende macht? Een wederbarende genade. Dat opwekken, dat duidt toch aan dat we in de dood liggen. Ja, welke dood? Een geestelijke dood. Een gesloten zijn. Een dood. Zijn voor alles wat van de Heer Jezus is. Voor alles wat te maken heeft met genade, met ontferming. Daar zijn wij dood voor. Je weet het dan wel uit de dagen van de Heer Jezus Christus. Wie heeft de prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Kwam niet aan alle kanten juist. Bij de bekeerde mensen, de veranderde mensen, de elite, de Gideonsbende, kwam niet aan alle kanten uit de dood. De dood. En zij zochten hoe zij hem vangen en doden mochten. En toen Judas kwam en zei, wat wilt ge mij geven? En ik zal hem nu overleveren. Dan lees je. Toen werden zij verblijd en ze zijn het eens geworden over de som van die 30 zilverlingen. Toen waren ze blij. Zo is nou het leven van de mens. Zo staat hij nou tegenover de genade. Zo staat hij tegenover het leven. Wat is nou de opwekking tot een nieuw leven? Wat is dat toch? Ja, ik vermeet mij niet dat ik dat u kan vertellen. Ik stip slechts iets aan en dan nog maar een bepaald facet van de zaak. Maar ik hoop wel de hoofdzaak. Dat hoop ik wel. Wat is de opwekking tot een nieuw leven? Dat is de omkering van de mens, zoals hij zit in het verbroken verbond der werken, in het zelfdoen, in het handhaven van zichzelf. In het zichzelf bekeren, in het zichzelf gelijk geven. Ik ben een bekeerd mens. Dat opwekken tot een nieuw leven is uit die dode waan van ik ben bekeerd, om een mens daaruit uit te stoten. Het is die bekering waarbij de mens zijn bekeringen verliest en verlaat. En als een arme vagebond, als een rechteloos schepsel, geleid wordt op de akker van Boas. Om uit genade alleen zalig te worden. Door het geloof het welk is. Of, dat is een nieuw leven. Ik weet wel, we hebben de neiging om dat oude leven alleen maar af te tekenen in de vorm van hoererij, dieverij, dronkenschap, vloeken, tieren, razen. Maar al zitten wij ons leven lang in de kerk, dan zitten wij nog wat ons betreft in dat oude leven vast. Al zijn we dan, zoals we noemen, bewaard voor uitbrekende zonden. En we zijn wat dat betreft door een ringetje te halen. Dan nog zitten wij in dat oude leven. In die oude sfeer. En dan is het nog alleen maar wat de Heere zegt, zullen wij doen met alle gebrek, met alle tekortkomingen, met alles. Ik ben heus niet volmaakt hoor, zegt de mens met een grove woord. Ik ben heus niet volmaakt, maar het heeft de Heere gezegd. Dat blijft hij niet zitten. En zo zit hij zonder dat hij er erg in heeft, zit hij midden in de dood. Dat was nou voor Nicodemus ook de dood, hè? Dat hij alleen maar kon denken in termen. Wat moet ik doen? Wat moet ik nog meer doen? Hoe kan ik het nog beter doen om het eeuwige leven te verwerven? Laat die rabbi het maar zeggen. Laat hij het maar eerlijk zeggen. Ja, ik wil eerlijk behandeld worden, zegt de mens. Als hij nou zegt, Nicodemus, je moet toch nog meer bidden. Je moet je nog meer afzonderen. Je moet meer studie maken van de schriften. Laat hij het maar zeggen. Ik wil het graag weten. Want als ik het weet, dan kan ik er aan werken. Dan kan ik erop letten. Dan kan ik de laatste beletselen uit de weg ruimen. Maar nu zegt Jezus, voorwaar, zegt u. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Dat was een afsnijdende woord. Als je denkt dat je een aanvulling nodig hebt en op bepaalde punten wel beter kunt, en er is dan iemand die zegt, ja, maar zo kom je er nooit. Er is iets heel anders nodig. Er is een wedergeboorte nodig. Dus je bent niet op weg. Je bent niet wat mankerende, maar er mankeert alles aan. Wat mankeerde er aan? Al zo lief heeft God de wereld gehad. Nicodemus, ben je nou al uit dat adamitisch levensbeginsel, waarbij jij de leraar bent, jij bent klasse, jij bent een leider van het volk, jij hebt verstand van de Bijbel, jij weet alles zo goed. Maar Nicodemus, zolang jij daar zit, al ben je 100 keer bekeerd,
en jij komt niet terecht op die plaats dat je leert bekennen, ik ben enkel wereld, zolang kun je ook nooit blij zijn met dat evangelie. Ja, het is wat, mensen. Het is toch wat dat je zegt, ja, hoe is het toch mogelijk? Een mens is niet die die is. Dat wil die niet. Je zou zeggen, als die barrière genomen is, nou, dan is die een eind in de buurt. Als die daar ligt en zegt, oh God, nou zie ik het. Ik dacht, ik ben bekeerd, ik ben gelovig, ik weet ervan. Ik weet hoe u het doet en hoe het oude volk bekeert. Zo heb ik altijd maar gedacht. Maar nou zie ik het, nou bemerk ik het. Ik ben wereld. Ik ben een lage, gemene zondaar. Die er dan nog bij denkt dat hij door een handjevol dode werken tenslotte voor u kan verschijnen. Het klinkt gek, mensen, maar dat is nou een stukje van het nieuwe leven. Het nieuwe leven. Om voor God te bekennen dat mijn hele leven oud en vervloekt is. En dat ik voor God niet kan bestaan. Met heel mijn vertoning. Met heel mijn godsdienstige luister. Met al mijn goede weten. En hoe een mens moet bekeerd worden. En alles wat ik erop nahoud. Dat is een stukje nieuw leven. Eruit. Naar de plaats. Van wat je eigenlijk bent. Wereld. Om daar eens te horen van die nieuwe mens, die naar God geschapen is. Om daar eens te horen van die Heere Jezus Christus. En van die God die al zo'n liefde wereld, zo'n wereld gehad heeft, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die niet langer in zichzelf kan geloven, maar in hem mag geloven, niet veroordeeld worden, maar eeuwig leven hebben. Nieuw leven. Nou, misschien zeg je wel in je hart, is dat nou alles? Dat heb ik ook vaak gedacht. Is dat nou alles? En dat is nou alles. Het voornaamste is, om uit de roes waarin we leven, om eruit gezet te worden en waarlijk te leren bekennen. Ik weet dat in mij geen kruimeltje nieuw leven te vinden. Daar begint het nieuwe leven. Dat is een stukje nieuw leven, waarin het oude herkend wordt als ons beeld. Onze gelijkenis, onze schuld en onze zonde. Je kunt niet zeggen dat al die mensen in de dagen van de Heer Jezus, die het zo goed wisten, die wetgeleerden, dat die het zo nauw niet namen. Dat kun je niet zeggen. Ze waren erbij. He, zoals nu, die het zo nauw niet namen. Maar je kunt niet zeggen dat het allemaal mensen waren die zomaar raak leefden. En die van diefstal en lastering en noem maar op leven. Helemaal niet. Waren hoogst serieuze mensen bij. Maar met alles wat ze hadden, stonden ze vreemd tegenover het nieuwe leven. Dat die totale omzetting, om nou te leren bedenken. Het klinkt zo eenvoudig, mensen. Het is ook eenvoudig. Maar om nou te bedenken, uit genade alleen zalig te mogen worden. Om nou uit het terrein waarin wij van nature leven en geboren zijn. Het terrein van het doe dat en leef. Om daar nou uit overgebracht te worden. Naar de erven der heiligen in het licht. Overgebracht te worden, zodat dat denken als het ware veranderd wordt. Veranderd door de vernieuwing uw gemoed. Zacht gemaakt, ontvangen. ontvankelijk gemaakt. Dat dat nou erin kan gaan door de genade, door zijn krachten. Dat uit vrije goedheid ben ik u een vriendelijk ontfermer, neergeslagen zondaar, onmogelijk schepseltje, die er niks van terecht gebracht heeft, die alles verspeeld en verzondigd heeft. Nou ben ik uit vrije goedheid, zoals je daar zit, niet zoals jij denkt, ik moet zo zijn en dan zal God wel dit en dat. Als ik maar eerst eens hier aangekomen ben, dan zal de Heere God mij wel wat geven. Nee. Maar zo bankroet, zo zwak, zo meelaat, zoals je daar zit, jezelf aanklagende dat je nog niet een traan kunt laten tot de levende God. Zo kom ik tot u met mijn genade en ontferming, met de boodschap van mijn geliefde zoon, opdat ge waarlijk zult leren in hem is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Dat is nou een stukje nieuw leven. Kijk, je zou zo zeggen, als een mens, ja, een evangelist of een zendeling, die nam ze deel. Nou klinkt dit erg passief voor een negatief, neem me niet kwalijk. Ik hoop niet dat je eraan ergert. Maar die zendeling, die was met wat medezendelingen, waren ze wat aan baden en zwemmen in de rivier. Daar stonden we op de kant. En er was er één, ik heb dat meer verteld. Die kon niet zo goed zwemmen, maar die ging wat te verder rivier in. En opeens werd hij door de stroom gegrepen. En meegetrokken. Hij maaide met zijn armen, hij riep, hij probeerde wanhopig zichzelf boven water te houden. Maar langzaam kwam de uitputting. Langzaam werd het geroep minder en het geplons. Maar daar op de kant, op de oever, in het zand, daar stonden een paar medebroeders. En stond er één bij, die kon heel goed zwemmen. Heel goed als de beste. Die ander niet. Die ander die dacht in zijn hart. Verschrikkelijk, verschrikkelijk dat mijn medebroeder aan de kant blijft staan, terwijl daar zijn vriend aan het verdrinken is. Zijn vriend de dood nabij. Hij kon dat niet rijden met de liefde tot de naaste waarvan Johannes spreekt. Wij zijn schuldig het leven voor de broeders te stellen. Maar opeens werd het stil. Nog een laatste beweging die van een hand boven water. En toen zonk hij in het diepte. En toen met een paar sprongen kwam die geoefende zwemmer te water. En hij dook. En hij greep hem vast. En hij bracht hem aan de kant. En hij liet het water uit zijn longen lopen. En hij kwam tot leven. Toen zegt die andere vriend op de kant, hoe heb je dat zo kunnen doen? Om je vriend zo te kunnen laten verdrieten. Toen zegt hij, ja, als ik nou iets eerder was gegaan, dan hadden we allebei verdronken. Want dan had hij zich met zijn doodsangst, dan had hij zijn armen om me heen geslagen. Dan hadden we allebei gezonken. Ik heb gewacht op het juiste moment dat hij niks meer kan doen. Geen teken van leven meer. Kijk, dat is nou een beeld van het geestelijke. Oh ja, mens kan wat beweging maken. En ik kan in zijn gedachten zeggen, ja, zou God zijn genade vergeten. Nooit meer van ontferming weten. Tranen lopen over onze wangen, maar er gebeurt niks. Er gebeurt niks. Zou hij zijn goedgunstig heen door zijn gramschap hebben afgesneden? Wat echt allemaal. Ja hoor, er gebeurt niks. Je zegt, misschien is God dan een sadist. Nee, helemaal niet. God is genadig en rechtvaardig. En hij ontfermt zich op het gebed. Maar God weet wel hoe hij zondaren moet opwekken tot een nieuw leven. Dat weet hij wel. Dan weet God wel, eerst de riemen maar eens binnenboord. Eerst maar eens uit met dat bidden en met al die bewegingen en met alles wat je erop nagaat. Geef wat dat betreft de moed maar eens een keer op. Ontdek op dat moment dan maar eens dat er in heel de Bijbel nog geen ene tekst en geen één versje voor jou meer in staat. Dat je zegt, nou ik weet ook niet meer, het is niks, niks, totaal niks. Het is wat. Nou en net soms, als nou een mens in zijn oude leven, want het is allemaal het oude leven van ons meestal hoor. Ook onze tranen en ook onze versjes. Het is allemaal door het oude leven heen getekend. Word niet boos dat ik het zo zeg, overdenken. Wanneer dat oude leven nou op het moment uitgeleefd is, dat hij zegt, ik weet niet meer wat. Zou het wel zin hebben dat ik dit doe en dat ik dat doe? En dat hij vertwijfelt, dat hij zegt, nou nee, ik was altijd bang wel dat ik mij eigen kon bedriegen. Maar nou, ik hoop zeker dat ik mij eigen bedrogen heb, hoor. Ik heb mij eigen met alles op de been gehouden. Met dit en met dat, met zus en met zo. Nou ja, dan ben je toch dood als hij dan net besloten hebt dat je zo'n dooi bent. En dan is daar de Heer. En die zegt, die pakt je op. En die zegt, kom mee. Leven moet je. Leven uit een ander. Zit er water in je longen? Ik laat het eruit lopen. Ben je dood? Ik blaas adem door je lippen heen naar binnen. Je hoeft nooit te zeggen, ik leef. Ik zeg, ik leef en gij zult leven. Dat is nou het wonder van het nieuwe leven. Dat anders. Zeg, denk je ook wel eens bij je eigen, wat hebben we daar weinig van, hè? Om nou zo uitgewonnen te zijn dat je niks anders hier in de kerk zit dan een gewoon mens. Een gewoon onbekeerd mens. Dat je zeggen mag, nee man, je hoeft niks te denken, je hoeft me niks aan te praten, je hoeft me niks te geven, je hoeft me nergens blij mee te maken in die zin, want het is niks, totaal niks. Je hoeft ook niet te spreken over dat nieuwe leven, hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heere de legerkare God, ik heb er niks voor zin in. Zo te verstaan. En dan nog dan door zijn kracht tot een nieuw leven. Heb je nog wat anders? Heb je nog wat anders? Ja, vertel me dan eens van die dierbare Christus. Wat hij gedaan heeft. Ja, maar daar zou je toch kennis aan moeten hebben. Hou maar op man, ik heb nergens geen kennis aan. Nee. Het verstand laat na de ware grond van het weldoen op te merken. Ja, maar zo gaat het niet. Ik kan wel lezen, man, maar ik ben onvernuftiger. Ik heb de wetenschap der heiligen niet gekend. Je moet met mij maar niet praten, want ik heb er allemaal geen verstand meer van. Is dat alles? Ja, heb je nog iets te vertellen van die ene naam? Dat waarachtige kleed der gerechtigheid, die ware wijn, toch, die vruchtdragende boom, vertel het dan. Daar wil ik naar luisteren. Opgewekt tot een nieuw leven. Vanmorgen uit de kerk toen dacht ik, heb het zelfs meer gezegd, maar je kunt het, nou ja, wij kennen elkaar een beetje, maar anders kun je het haast niet zeggen. Maar de versie, dat kan ik maar nooit vergeten, wat wij als kind zongen. Ik zal jou wel rijden langs de rozenrood. Jij moet maar niet schrijven. Ik ben immers bij je. Ik ben immers groot. Ik vind het zo mooi. Dat het voor mij altijd een soort psalm geweest. Net alsof de Heilige Geest dat zegt. Ik zal wel rijden Ik ben bij. Ik ben groot. Blijf in de kinderwagen maar zitten. Je wil wel groot zijn. Je wil dit, je wil dat, je wil zus, je wil zo. Ik rij je langs de rozen. Langs de schitterendste bloemen. En dan kijk je over het randje van de kinderwagen en dan zeg je... Wie heeft mij deze gegenereerd? Ik was van kinderen beroofd en eenzaam. Ik zag alleen maar vloek en verderf om me heen. Wat is dat voor een tuin? Opgewekt. Tot een nieuw leven. In de kinderwagen, in de wagen van Gods vrije genade. Is dat geen begeerenswaardige zaak? Kijk, daar kun je nog wat leren misschien. Door zijn kracht. 1 en 1 is 2 of 3 al naar het God behaagt. Daar kun je nog wat leren in dat nieuwe leven. Uit genade zijt gij zalig geworden, dat niet uit u, het is Gods gave. Dan mag je nog wat leren stamelen, Abba, Vader. Dan mag je kindervestjes leren, ja, daar zijn de mensen het niet mee eens, maar daar moet je niks van aantrekken. Als je niet tegen kan om met ze te praten, dan praat je niet, dan ga je maar niet op visite, dan blijf je maar rustig thuis. Allemaal goed. Maar daar, die kindervestjes, die aangename versen uit het oude boek, goedertieren, vader, milde zee, genade, stel uw hart nog eens voor me open. Vriendelijk ontfermen. Help me toch. Ja, dat is nieuw leven. Nieuw leven is niet waar de mensen het voor houden, die zien naar de heilige in het vlees. Eerlijk waar. En dan zeggen ze ja. En toen dat gebeurde, zeg ik nooit meer anders kunnen dragen dan die zwarte jurk. En een ander heeft nooit meer zus en nooit meer zo. Nou ja, dat ligt voor jou, daar gaat niet om. Maar als je maar niet denkt dat dat het nieuwe leven is. En de mens die wordt vleeselijk gezien, die bereikt zo'n graad van heiligheid, dat de omgeving al begint te zeggen, dat is nou een echte godzalige man. En de mensen komen van verre om eens te luisteren of er nog wat is. Maar dat is niet het nieuwe leven. Het nieuwe leven is veranderd worden door de vernieuwing uw gemoeds van binnen. En dat zal van buiten wel openbaar komen. Dat we onder de erkentenis van niks anders dan wereld te zijn, nochtans bedelen, schraaf op uw spoor mijn wankelende gang. Kom, hoe is het nou met dat nieuwe leven? Waar Christus toe op is. Als je eens bekeerd zult zijn, zo versterk mijn broeder. Petrus was een hele goede bekeerde man in zijn eigen oog. Maar hij was daar nog niet van bekeerd. Maar als hij nou daarvan bekeerd zou zijn, dan mocht hij de broeders ook versterken. Hoe is het met de reserves? Kun je nou al gewoon zijn? Hè? Of zit je nog steeds als een bekeerde vrouw naast een onbekeerde man? Of omgekeerd, als een bekeerde man naast een onbekeerde vrouw? En die jongens, die zijn ook allemaal stik onbekeerd. En die mensen, die zijn ook allemaal stik onbekeerd. Leef je nog zo? Dat is het oude leven. Maar het nieuwe leven is, dan zit je erbij. Je zit ertussen. Je zit ernaast. En je zegt, kinderen. Kinderen toch, je vader kan niet zeggen, wat zijn we toch een nameloos ongelukkige stakker. En wat hebben we toch een koning. Een koning die leeft tot in eeuwigheid. Misschien zeggen die kinderen wel, maar dat geeft niet, laat ze maar gaan. Misschien beginnen ze wel stilletjes te huilen. Dat ze zeggen, vader, vader toch, u wel. U hebt een koning, maar ik niet. Ik ben zo'n ongelukkig kind. Je moest eens weten wie ik was. Dat geeft niet. Dat geeft niet. Hij zal leiden het zacht gemoed in het echte recht des Heren. Wie nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Voel je. Opdat we door zijn kracht worden opgelegd tot een nieuw leven. Genade zij dezelfde. Nee, we gaan niet doorvloeien naar geen woorden maar daden. We gaan niet doorvloeien naar er is werk aan de winkel. We gaan niet door. Onze vrienden zijn beginselen. En wat wij voor moeten nee. Een nieuw leven is het de dood vinden in al die dingen. En van harte naar God te vragen. Heere, leer u me lopen alstublieft. Wil u me rijden? Wilt u me zalig maken? Want ik kan het nooit meer. En ik geloof dat ik het geen eens wil ook. Ik ben diep ongelukkig. Maar uw naam is Jezus. Zalig maken. Amen.